Shalom. Ik ben blij dat ik me weer tot jullie mag wenden met een audioboodschap, een preek over een hele mooie tekst die in de Bijbel staat. De titel van deze preek is 9-11 of 29-11. Maak je geen zorgen, straks wordt het allemaal duidelijk. Ik ga eerst beginnen met een gebed. Heer Jezus, ik dank u wel dat we vandaag deze dag mogen vieren als een geschenk uit de hemel. Dat we mogen weten dat u onze Vader bent, dat u zich over ons ontfermt, dat u ons beschermt en dat u te alle tijden op ons gericht bent. Uw oog is gericht op ons, op ons heil, op onze voorspoed, op het plan dat u hebt met ons leven. En Heer Jezus, ik stel me open om dat plan van u te ontvangen in Jezus' naam. Amen. Ik had jullie al beloofd een mooie tekst. Die tekst die komt uit het boek Jeremia 29 vers 11. Het is een bekende tekst. Ik ga hem voorlezen. Ik lees hem voor uit de NBG. 29 vers 11, Jeremia. Ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Nou, dat is natuurlijk een heerlijke tekst waar je van kunt genieten als je hem zo leest. Wat de meeste mensen niet weten, wat ze zich niet realiseren, en ik eerlijk gezegd ook niet, is dat deze tekst staat in de context van een loodzware tijd in de geschiedenis van Israël. Je moet het maar eens gaan nalezen. Israël, het Noordelijk Rijk Israël was gedeporteerd. Het Zuidelijke Rijk, Juda, was gedeeltelijk gedeporteerd. Er was nog een overblijfsel in de stad Jeruzalem. Dat overblijfsel werd bedreigd door volken rondom, was eigenlijk machteloos overgeleverd aan de luimen van de volkeren in hun omgeving. En toch gingen ze door met zondigen. En dan in die situatie, die loodzware situatie, spreekt God. En dan zegt God, Jeremia zegt het namens God, wat de gedachten zijn die God heeft. Als je zelf in moeilijke omstandigheden verkeert, heb je vaak de neiging om God de schuld te geven. Dan zeg je, waarom laat God dit toe? Merkwaardig genoeg, zelfs mensen die niet in God geloven, stellen die vraag. Of ze zeggen, als God zou bestaan, waarom gebeurt dan dit soort ellende? Ze zien er dan een soort aanleiding in om God te ontkennen of om God de schuld te geven. Die hele gedachtegang is gebaseerd op het idee dat je de goedheid van God, noem het de hemel of het eeuwig leven, kunt verdienen door jouw gedrag. Dat je een soort bonuspunten kunt verzamelen en als je voldoende bonuspunten op je spaarkaart hebt, dan word je toegelaten. En dat staat haaks op het evangelie. Het evangelie zegt namelijk dat er voor je betaald is. Je bent gekocht en betaald door wat Jezus heeft gedaan. En vergis je niet, het is een hardnekkig misverstand. Steeds weer, en zelfs bij hele lieve, bijbelgetrouwe christenen, komt die vraag vaak naar voren van, ja, maar die en die figuur, daarover komt nu ook allerlei naars in het leven. Hoe kan dat nou? Het is toch iemand die de Heer altijd gediend heeft, die altijd trouw geweest is, die altijd braaf heeft geleefd, of wat je er ook van wil zeggen. Hoe kan zo iemand dit nou overkomen? Ja, dat kan dus. Er staat in de Bijbel dat het regent op goede en het regent op kwade. En in de Bijbel is regen altijd een beeld van zegen. Dat is in Nederland wel eens anders, maar regen zorgde voor groei. Zonder regen ging alles dood. En de Bijbel zegt, het overkomt goede, het overkomt kwade. We leven in een geschonden wereld. Maar in plaats van God de schuld te geven, zou het goed zijn om te gaan kijken vanuit het perspectief van God. En dan komen we bij de titel van de preek. 9-11, dat is het alarmgetal, hè, 911, in de USA. Bij ons is dat 112. Als ons ellende overkomt, hebben we de neiging om 911 te draaien. Om hulp te zoeken in horizontale zin van het woord. We kijken naar mensen, we kijken naar meestanders. We proberen sympathie op te wekken van mensen om ons heen. We zoeken hulp op aards niveau. Maar Jeremia zegt, kijk op hemelsniveau. 29:11. Jeremia 29:11. En dan staat er iets heel bijzonders. Er wordt gesproken over de gedachte die God koestert. In de Engelse vertaling staat er gedachte die God denkt. Dat is niet zo mooi. In de Nederlandse vertaling, God koestert gedachten. Je hebt wel eens een idee dat zo door je hoofd schiet en dat idee ben je weer kwijt voordat je het weet. En dan dacht je, wat was dat ook weer? Maar daar gaat het hier in deze tekst niet om. Het gaat om gedachten die God koestert. En koesteren doe je met iets wat je heel dierbaar is, wat kostbaar is. Wat je aan je hart koestert, aan je hart drukt. Wat je alles waard is. De gedachten die God koestert zijn hem alles waard. En in het Hebreeuws is het nog veel mooier. Daarom is het woord chasaf voor koesteren. En ook voor gedachten. Dat is dus hetzelfde grondwoord, chasaf. En chasaf betekent vlechten of weven. Dus God is bezig met een kunstwerk te maken van zijn gedachten. Die gedachten die hem dierbaar zijn. En die gedachten die vlecht hij tot een drievoudig snoer. Hij wil verbonden zijn met jou in jouw leven. Dat zijn de gedachten die hem na aan het hart liggen. En als die gaat weven, dan ontstaat er een patroon. Je hebt wel eens gezien zo'n weefgetouw op een of andere kunstmarkt. Die mensen zitten dan achter zo'n heel groot weefgetouw en langzaam maar zeker ontstaat er een doek. En in dat doek zit dan ook nog een patroon. En wat is het patroon dat God weeft? Het patroon dat God weeft is eigenlijk drievoudig. In de eerste plaats het patroon vrede. De gedachten zijn van vrede. En vrede in de Bijbel, het woord shalom, dat komt je bekend voor, denk ik. Dat wordt ook als groet gebruikt, maar het gaat veel verder dan dat. Shalom betekent dat je vrede hebt, dat je met jezelf in balans bent naar lichaam, ziel en geest. Vrede is een diep geworteld welbevinden. En dat diep gewortelde welbevinden, dat zit hem in het woord dat dezelfde stam heeft. Shin, lamet, mem, shalom. Zit er andere klinkers in, dan krijg je shalem. En shalem betekent betaald. Shalem betekent betaald. Je hebt dus vrede, omdat ervoor betaald is. Ik zei het al eerder. Je bent gekocht en betaald. 1 Korinthe 6 vers 20 en 1 Korinthe 7 vers 22, waar Paulus dat zegt. We zijn gekocht en betaald. Wij komen niet in aanmerking voor Gods goedheid, omdat wij bonuspunten verdiend hebben. We komen in aanmerking voor zijn goedheid, omdat hij het verdiend heeft voor ons. Hij heeft ons gekocht en betaald. Het tweede in het patroon dat geweven wordt door God, dat is de toekomst. De NBG zegt een hoopvolle toekomst. In het Hebreeuws zijn dat twee aparte woorden. Toekomst en hoop. Dus toekomst, dat is in het Hebreeuws niet van we zullen wel zien waar het eindigt. Nee, dat is het eind. En wat God over zichzelf zegt, wat Jezus over zichzelf zei, ik ben de Alef en de Taf. Ik ben het begin en het einde. In de Bijbel staat, let op het einde van hun wandel, Hebreeën 13 vers 7. Het einde is waar je naartoe gaat in dit leven. Gedurende de jaren die je hier hebt op aarde, is God bezig een plan te weven over jouw leven, dat je jou naar het einde brengt dat hij in gedachten heeft. En het einde is niet de full stop, de punt aan het eind van een zin. Nee, het einde is het levensdoel. Het doel waarvoor je hier op aarde bent. En om dat te begrijpen moet je altijd 29-11 denken. Dus niet gaan zitten jeremiëren, vergeef me de term. Maar kijken naar wat Gods perspectief is in deze situatie. God doet alle dingen meewerken ten goede. De nare dingen, de ellende hier op aarde wordt niet veroorzaakt door God, maar wordt veroorzaakt door zijn tegenstander. Maar zelfs nare dingen weet God om te buigen tot iets fantastisch. Hij is er altijd bij. Zijn gedachten vlechten jou in het plan. Je hoort erbij. En God is erbij. Het is een drievoudig snoer dat niet gemakkelijk verbroken wordt. Hij heeft een plan met je leven. Hij weeft dat plan in jouw bestaan. Het is een plan van shalom. Het is een plan van een toekomst waarbij je tot je doel komt. Waarbij je werkelijk helemaal gaat wandelen op de weg van de Heer zoals Hij dat bedoeld heeft. Waarvan je kunt genieten, waarin je kunt exhaleren, uitmunten. En dan het derde in het patroon van het weefsel van Gods gedachte. Dat is hoop. In het Hebreeuws tikva. Het volkslied van Israël is hatikva. De hoop. En hoop is bij ons in het taalgebruik iets waarvan we denken van ja, wat heb je eraan? Hoop, wat is hoop? Nou, ik hoop maar dat het goed komt. We zullen wel zien, het kan vriezen, het kan dooien. Dat is een beetje de sfeer waarin wij hoop zien. Maar dat is niet de sfeer waarin de Bijbel spreekt over hoop. En dat wil ik je niet onthouden. En ik lees een heel klein stukje voor uit de Hebreeënbrief en dan hoofdstuk 6. En dan begin ik aan het eind van vers 18, want daar gaat het over hoop. Daar gaat het over ons, dat we een toevlucht hebben, een krachtige aansporing, om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Dus de hoop die voor ons ligt, stimuleert ons. Die spoort ons aan om God te volgen. Niet omdat we bang zijn voor God, maar omdat we zijn liefde kennen. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief verder. Ik denk dat het Paulus geweest is, maar dat staat niet helemaal vast. Maar dat maakt niet uit. Hij gaat verder en hij zegt, haar, de hoop dus, hebben wij als een anker der ziel. De ziel, dat is dat wat er in ons is, dat ons gevoelens en gedachten geeft, dat onze ideeën vormt, dat ons stimuleert een bepaalde kant op te gaan, de ziel. En onze ziel is vaak zo losgeslagen. We weten vaak niet waar we houvast moeten zoeken. Angst is op dit ogenblik een heel grote factor in het leven van veel mensen. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, onze ziel heeft een anker. En je weet wat een anker is, hè? Als je in een boot bent en je wilt op een bepaalde plek in het water eventjes rustig blijven dobberen, dan kun je een anker uitgooien en dan zit je vast aan de bodem. En dan kun je lekker gaan slapen en je hoeft niet bang te zijn dat die boot ergens tegenaan vaart. Wij hebben een anker voor onze ziel. Iets dat ons veilig maakt. Een angst, een anker der ziel staat er in vers 19, dat veilig en vast is. En dat reikt, want wij zitten niet vast aan de bodem van een meer, maar dat reikt tot binnen het voorhangsel waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek. Hoge priester geworden in eeuwigheid. Dat laatste stukje, daar wil ik best nog een keer over praten, maar dat doen we nu niet. Waar het om gaat is, waar zit jouw anker? Wat geeft jou veiligheid? Wat geeft jou vastheid in jouw leven? Dat is de hoop. En de hoop is een anker. En het anker zit verankerd, zit vast aan de troon van God in de hemel, waar Jezus voor jou en voor mij pleit. Dat is onze hoop. Onze hoop is gericht op Jezus. En Jezus heeft het werk volbracht. Je bent gekocht en betaald door zijn bloed. En op dit ogenblik is de weg naar de hemel, naar achter het voorhangsel, vrij. Dat is het verhaal. Dat is het plan. Dat zijn de gedachten die gekoesterd worden door onze Vader. Hij wil jou, hij wil mij aan zijn borst koesteren. Al omdat we kostbaar zijn in zijn ogen. En daarom staat er in de Bijbel dat wij niet moeten gelijkvormig worden aan deze wereld. Als de wereld wordt geconfronteerd met ellende, met tegenslag, met moeilijkheden, dan bellen ze 9-11. Dan gaan ze veiligheid zoeken waar het niet is. Wij mogen ons richten op 29-11. Op de gedachte die onze Vader koestert. En daarom staat er in Romeinen 12 en in vers 2. Word niet gelijkvormig aan de wereld. De wereld die zijn hoop zoekt, zijn hulp zoekt op horizontaal niveau. Word niet gelijk aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat je moogt erkennen wat de wil van God is. En wat is de wil van God? 29-11. Hier staat het zo. Er staat het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat is de wil van God voor jouw leven. Dat is de wil van God voor mijn leven. Wij hebben een God die gedachten koestert van heil, van welgevalligheid. En zo wil ik jullie zegenen om je te richten, juist in deze tijd waarin alles onzeker lijkt, om je te richten op de God van jouw heil, die gedachten koestert over jou, over mij. Gedachten van vrede, van hoop en van een toekomst. En zo zegen ik jullie aan het eind van deze overdenking. Ik zegen jullie om deze hoop te pakken. Om je daarop te richten. Kijk niet te veel om je heen. Kijk niet naar de omstandigheden. Richt je op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ik zegen jullie om die hoop te grijpen. Om je verankerd te weten in wat Jezus heeft gedaan voor jou. En vanuit die rust, vanuit die shalom, vanuit die vrede, je leven te leven hier op aarde. Wees gezegend en wees tot zegen. Amen.